Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Vandaag op donderdag 15 juli kwam het bericht dat Peter R. de Vries na de verschrikkelijke aanslag die de ruime weken geleden op zijn leven is gepleegd, is overleden. Ruim 2 jaar geleden interviewde ik hem in de kast voor deze serie, voor Met Groenteman in de kast, ruim 1 uur lang. En het leek mij een gepast moment om dat interview nog een keertje aan te bieden. Dus luister naar mijn interview met Peter R. de Vries van 24 mei 2019. Ja, dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Met Groenteman in de kast. Ik zit tussen de archiefdozen in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant te wachten op mijn gast. Ik heb hier zijn nieuwe boek voor me. Althans, het is een oud boek dat opnieuw is uitgegeven. En opnieuw van een inleiding is voorzien door de schrijver in kwestie, de gast op wie ik zit te wachten. Hij zegt zelf dat dit zijn beste en belangrijkste boek is. En de nieuwe inleiding die erbij heeft geschreven is ook een soort, ja, beginselverklaring over waarom hij het werk doet, wat hij doet en wie hij is enzovoort. Nou goed, hij kijkt me aan vanaf de cover van het boek met een helder en doordringend oog. Eentje, en de andere is in het donker. Beetje een gevaarlijke foto, alsof je hem niet in een steegje wil tegenkomen. Gelukkig zit ik nu niet in een steegje. Ik zit te wachten op Peter R. de Vries. Hallo Peter.
Goedemiddag.
Gijs.
Hallo.
Hier zitten.
Hier zitten. Doe je jas uit als je wil. Hi man.
Ja, ik
ben kouwelijk iemand.
Nee hoor, helemaal niet.
Wat ik me eigenlijk net bedacht is dat het hier eigenlijk best wel lijkt op het decor van jouw oude tv-programma.
Een beetje, ja.
Ik schenk een glaasje water voor je in.
Archiefdozen.
Heb je er thuis veel van, archiefdozen?
Ja, wel een paar honderd meter, ja.
Echt?
Ja.
En heb je soort eigenlijk je eigen archief, is
ja,
dat?
Ja, ja, ja.
En is dat moeilijk om een archief bij te houden?
Nou, dat was het wel. Ik kom natuurlijk als journalist nog uit het tijdperk dat we geen internet hadden.
Ja.
En als je iets wilde bewaren, dan moest je ook echt een artikeltje uit de krant knippen en dat kopiëren en dan filen.
In je archief stoppen.
En dat heb ik jarenlang gedaan, dat ik elke dag 4-5 kranten knipte.
Dat meen je niet.
Op dingen die ik moest bewaren, ja, klopt. Ja,
maar dat is een soort halve dagtaak voor je geweest.
Nou,
dan.
Dat was altijd wel een klusje, ja. Ja. Maar,
je kwam er op een zeker moment in je middelbare school dat achter dat kennis macht is.
Ja.
En een archief hebben is eigenlijk ook macht hebben.
Ja, 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 ja. Het is heel fijn als je op een dossier kan terugvallen. En ik heb daar echt wel een sport van gemaakt. En ik weet ook nog wel dat toen ik mijn programma had, had ik natuurlijk een redactie ook. Maar dan belden er wel eens kijkers op met een vraag over een oude uitzending. Ik noem maar even een dwarsstraat.
Ja.
Toen iemand dan zei van, ja, jullie hebben ooit eens een zaak gemaakt over een man die vermoord is. En die had een hond. En hoe heette die hond eigenlijk? Hè? Want dat werd genoemd of dat was relevant of zo. En dan, dan riepen die redacteuren naar mij. En dan zeiden ze van, Peter, hoe zit dat? En dan begonnen ze ondertussen te tellen. En dan ging het erom dat ik binnen de 30 seconden dat kon terugvinden. Ik had allemaal kastenwanden waar alles keurig gerubriceerd stond. Geëtikeerd, etiketten erop.
Ja.
En dan ging het erom dat ik dat zo snel mogelijk kon terugvinden.
Binnen 30 seconden de hond van de moordenaar kon.
Ja, dat was altijd de sport.
Ja, precies. En je bent dus ook een hele goede archivaris. Moet, want je kan het en goed wegstoppen en goed terugvinden.
Ja, dat is natuurlijk de kunst. Naarmate je archief groter wordt, moet je het ook wel weer terug kunnen vinden. En soms moet je dingen ook wel 3-4 dubbel wegstoppen.
Ja.
Hè, bij bepaalde zaken. Ik noem maar wat. Moord op Enstra moet je ook bij Willem Holleder in het dossier stoppen. En zo zijn er natuurlijk meerdere varianten. En dat is natuurlijk wel bepalend. Maar ik moet ook zeggen, het is dus een klein beetje achterhaald geworden door de tijd. Want ja, nu is het een kwestie van, je googelt even en dan vind je ook
dan
alles.
Vind je heel veel.
Dus de noodzaak.
Nou, jij zal heus dingen in dat archief, in die paar honderd strekkende meter archief hebben, die niet terug te googelen zijn.
Nee, maar dat zijn dan ook vaak unieke dingen. Brieven van mensen of zo.
Ja,
weet
of de Holleder tapes.
De Holleder tapes.
Ja,
zoiets.
Niet te vergeten. Waren ook niet te googelen tot voor kort.
Nee.
Totdat jij ze uit je archief haalde.
Klopt.
Hoe keek je eigenlijk naar die uitzending van Benedikt Fiek? Ik weet niet of je gekeken hebt bij in College Tour.
Nou, ik heb het niet zelf gezien, maar een paar mensen hebben me wel op aangesproken. En ik heb dus even gehoord hoe dat is gegaan. Dan denk ik, nou ja, als zij dat zo wil neerzetten, prima. De druiven zijn zuur voor hun, denk ik. En nou ja, als ze dat op die manier wil uiten, mag ze van mij. Daar lig ik niet wakker van. Ik ga het ook niet terugkijken. Weet je wel, dan denk ik, nou ja, who cares?
Het zal wel.
Ja,
ja, want in die Holleder tapes kwam er op een gegeven moment een beschuldiging van het adres van Holleder, maar eigenlijk vooral ook iets indirecter van Stijn Franken, zijn advocaat, over dat zij een bedreiging namens haar cliënt, Dina Sorel, geuit zou hebben.
Ja.
Dat is de kern van de zaak.
Klopt.
Ja. Ja, ja. Nou goed, en dat is geëscaleerd tussen jullie. Ja, kan je dat zo zeggen?
Nou ja, zij vindt dat natuurlijk niet fijn dat dat naar buiten is gekomen. En
ben jij er nog altijd van overtuigd dat het zo gegaan is?
Nou, laat ik zeggen dat dat wel handen en voeten heeft gekregen, enigszins. Vooral ook doordat inderdaad advocaat Stijn Franken, professor Stijn Franken, man met een uitstekende reputatie,
staat van dienst.
Staat van dienst.
Benedict Fiek trouwens ook zelf.
Dat hij dat stelt. Hè? Kijk, als Holleder dat nou alleen zelf had gezegd, dan had je moeten zeggen, had ik ook gezegd van nou ja, hè, korreltje zout en die beweert wel eens wat meer. Maar het is ook Stijn Franken die dat expliciet beweert. En sterker nog, de bedreiging waar het dan om gaat, die zou ook door Fiek aan Stijn Franken zijn overgebracht. Niet aan Willem Holleder rechtstreeks.
Nee.
Hè? Dus ja, ik vind dat dat wel een verhaal is wat
serieus genomen
wat serieus
moet worden.
Genomen
hey, en vind je dan eigenlijk niet, zoals in hetzelfde programma College Tour, was ooit Willem Holleder zelf de gast. Was waanzinnig veel kritiek op. In mijn ogen terecht, die kritiek. Of begrijpelijk, laat ik het zo zeggen. Heb je niet iets van, kan Fiek daar dan nu zo zitten? Om studenten, bedoel, vind je haar nog geloofwaardig als eerbiedwaardig advocaat? Ik vind haar fantastisch hoor. Ik ben echt een fan van haar. En ik kan niet beoordelen of dit verhaal. Ik ben niet in staat bij macht om te beoordelen hoeveel grond dit verhaal heeft. Hmm. Maar vind jij dat zij daar kan zitten? Of is dat eigenlijk nog een beetje een twijfelachtige keuze van het programma?
Oh, nee, ik vind dat zij daar prima kan zitten. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Maar ik moet je ook zeggen dat ik er ook niet zoveel moeite mee had dat Holleder daar zat.
Nee?
Nee. Kijk, Holleder is een man die, zeg maar in elk medium rijk vertegenwoordigd is. Er wordt ontzettend veel over hem geschreven, gepubliceerd, uitgezonden. Noem maar op. Gaat geen dag voorbij of zijn naam komt voorbij.
Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat er bij het grote publiek een zekere nieuwsgierigheid, misschien wel honger is, naar meer informatie over deze man. En dat men bovenal hem wel eens zelf wil zien en horen spreken. In plaats van dat er over hem wordt gesproken. En ik heb zelf ook wel bij mensen dat ik denk van nou, die wil ik zelf wel eens horen spreken. Want dan kan ik me een nog beter oordeel vormen over hoe iemand is, wat iemand wil, of ik hem geloofwaardig vind of niet. En dat Twan Huis dat toen heeft gedaan, begrijp ik wel. Ik veroordeel dat helemaal niet zo.
Nee,
iedereen heeft met eigen ogen kunnen zien wat voor man het is, waar zijn zwakheden lagen, hoe die op bepaalde dingen reageerde.
Ja, het gaat natuurlijk vooral omdat in deze specifieke programmaformule altijd mensen worden, nou, die worden eigenlijk bijna letterlijk op een voetstuk gezet en die worden bevraagd door studenten over hun vakmanschap.
Ja, ik begrijp het voor me, maar is dat heilig? Het gaat er toch gewoon om dat je aansprekende mensen die in het brandpunt van het nieuws staan, dat je die wat dichterbij brengt. Ik vind dat helemaal niet een disqualificatie.
Nou, in het geval van College Tour is het toch zo dat studenten vragen mogen stellen aan voorbeelden. Ja, dat zit een beetje in dat format.
Ik geloof dat
besloten.
De meest bezochte studie in Nederland is de rechtenstudie.
Ja.
Dus hoezo zouden studenten niet met zo iemand over wie zoveel wordt gezegd en geschreven een paar goede vragen kunnen stellen om daar een beter inzicht in te krijgen?
Oké, hier kunnen we tot in de oneeuwigheid eens of oneens over blijven. In ieder geval vond je Holleder te billijken en dan is Fiek natuurlijk helemaal, is helemaal te billijken. Hey, en Peter, had ik nog een andere vraag. Wij hadden contact vlak voordat toen ik je uitnodigde om hier in de kast te komen. En ontzettend leuk dat je wilde komen. Dat was vlak voor de dramatische uitschakeling van Ajax tegen Tottenham Hotspur in de Arena. Jij vertelde dat toen Holleder bij jou aan de deur kwam om jou een bedreiging aan jou te uiten, dat je heel kalm bleef. Want je zei paniek, daar is nog nooit iemand beter van geworden.
Klopt.
Zo'n halve finale in de Champions League van Ajax in de arena. Ik wist dat je erheen zou gaan, daar ging ik vanuit. Beleef je dat ook heel kalm?
Ja, ik beleef dat over het algemeen wel kalm. Dat neemt niet weg dat ik ook toen in die slotseconde best ontgoocheld was. Maar ik ben dan niet iemand die enorm gaat vloeken of met dingen gaat gooien.
En
jij
hebt niet tijdens zo'n wedstrijd, want dat had ik namelijk, dat je denkt van, oh god, laat dit afgelopen zijn. Ik kan dit niet meer aan.
Ik leef wel mee, maar het is niet zo dat ik enorm van me apropos raak en mezelf niet meer ben. En natuurlijk, ik zat die wedstrijd samen met mijn zoon te kijken in het stadion. Nou ja, dan kijken we elkaar wel even aan en dan valt er ook wel een vloek van, hoe kunnen ze dit nou uit handen geven? Maar ja, daar blijft het ook wel een beetje bij, weet je. Van, ik heb die nacht ook gewoon goed geslapen, hoor.
Oh ja?
ja.
Ongelooflijk. Ja, respect daarvoor. Dat is dus iets in jou dat je gewoon eigenlijk dat jouw kanten bewaren, dat is jouw tweede, misschien wel je eerste natuur.
Ja, het heeft ook helemaal geen. Het brengt je niks om daar heel opgewonden over te doen en wakker van
verliefd
te liggen.
Verliefd worden brengt je ook niks.
De uitslag blijft hetzelfde, weet je. Dus,
geëmotioneerd worden brengt je ook niks. Ik bedoel, je zegt dat je zelf regelmatig volschiet over dingen. Dat brengt je toch op zich ook niks?
Nee, maar goed, dat is dan misschien om iets waar ik me wat meer bij kan voorstellen. Maar ik zie heel vaak in het stadion en daar verbaas ik me over. En ik erger me er ook wel aan hoe mensen zich volkomen te buiten gaan. Ook in agressie, verbale agressie naar de tegenstander, naar de scheidsrechter. En dat ik dan soms wel eens denk van, Jezus Mina, is je leven zo armzalig dat dit kennelijk alles voor je is en nu je wereld instort? Ik vind dat vind ik een beetje verontrustend eigenlijk. Dat ik denk van, come on.
Het is maar voetbal.
Ja.
Ja. En heb je dat vaak, dat je bij je medemens denkt, jongens, waarom dit allemaal? Dus niet per se in het stadion, maar in het algemeen?
Nou, ik ben in het algemeen wel analyserend van aard, ja. En dat ik dingen een beetje probeer te ontleden. En dan is er ook vaak een verklaring voor. En alleen maar dat in onderbuikverontwaardiging roepen over dingen en schreeuwen, dat brengt niemand verder.
Nee, die analyserende blik heb je denk ik altijd gehad je hele leven. Bleek al toen je eigenlijk het verschrikkelijk vond om met je ouders naar de kerk te gaan.
Ja.
Omdat je gewoon dat hele concept van die kerk en die religie.
Ik geloofde gewoon niet.
De kleine Peter analyseerde dat en dacht van ja, sorry.
Dat kan niet waar
dit, zijn. Dit kan niet waar zijn. Dus ik ga hier niet anderhalf uur van mijn kostbare tijd zitten te verspillen.
Klopt.
Dus ik neem aan dat je dezezelfde blik eigenlijk altijd hebt gehad. In meer of mindere mate. Wanneer begon je in te zien dat die blik je van pas kwam?
Nou,
maar hij moet je ook dwars hebben gezeten.
Ja, laat ik zeggen dat ik voor het eerst voordeel van heb gehad toen ik ging werken. En ik ben meteen in de journalistiek begonnen.
Ja,
en
als 21-jarige bij de Telegraaf.
Ja, toen merkte ik wel dat als je dingen kan doorgronden, kan analyseren, goed kan samenvatten, nou ja, dat je stappen voorwaarts brengt. Daar waar anderen soms bleven hangen in futiliteiten, in randzaken of zaken die helemaal niet ter zake deden. En dat heb ik wel in die tijd voor het eerst ontdekt en ontwikkeld.
Wat moet dat een feestelijk gevoel voor je zijn geweest, hè?
Nou, ik weet niet. Het is niet zo dat ik dacht van, hey, kijk nou eens, hoera. Nee, want het is een beetje zoals ik natuurlijk gewoon ben.
Ja, maar het is wel zo dat je, zou maar zeggen, tot dat moment niet echt baat had gehad van je analyserende, scherpzinnige en nogal deadpan-achtige blik. Omdat dat je ook in problemen had gehad. Je had moeizame schooltijd gehad aanvankelijk. Moeite om je aan het systeem te conformeren.
Ja.
Nou goed, dat ging op een gegeven moment beter. Maar dat je ineens een vak vond waarbij je ook echt, zou ik zeggen, een voorsprong had met deze blik. Dus dat het niet iets was wat je achterop hield, maar wat je werkelijk voorsprong gaf. Dat moet toch een soort thuiskomen zijn geweest?
Nou ja, dat was prettig. Ja, ik denk ook wel dat ik niet toevallig misdaadverslaggever ben geworden. Maar dat is omdat mijn kwaliteiten daar in dat vak wordt daar volop aan geappelleerd. En dus ben ik er goed in. Dat is geen toeval. Dat is gewoon bij elkaar gekomen.
Hoe wordt er geappelleerd aan die kwaliteiten? In dit vak?
Nou ja, dat heeft te maken met een bepaalde scherpzinnigheid, opmerkingsgaven, maar ook een bepaalde volharding, een bepaalde inventiviteit. Het zijn natuurlijk altijd zaken die niet zoals in de parlementaire journalistiek op de agenda van de Kamer staan. Hè? En dat je weet, oh jongens, vandaag hebben we dit debat en daar gaan we bij zitten en we maken een verslag van en dat is het. Nee, het is natuurlijk een grillige, onvoorspelbare wereld. En nou ja, die kwaliteiten passen daar wel.
Komt het erop neer dat je eigenlijk in die misdaadverslaggeverij voortdurend voor situaties geplaatst wordt of situaties opzoekt, de boel in oogenschouw moet nemen en moet bedenken, wat vind ik hiervan?
Ja.
Wat klopt hier, wat klopt hier niet? En die inschatting dan heel snel moet maken?
Ja, ik denk dat je dat goed ziet, ja. En daar is ook geen leerboek voor. Hè? Niet op de Academie voor de Journalistiek. Een leerboek volgens mij van hoe bedrijf ik...
En zeker in jouw begintijd niet, toen die hele misdaadverslag... Het woord bestond nog niet eens, misdaadverslaggever. Het was nog niet een soort erkende, ik veel wat... Dus je moest het echt, je moest dat zelf gaan leren.
Je moet
maar
zelf
het paste als van nature bij jou.
Ja. Ja.
Wat verrukkelijk. Hè? En dat is, je schrijft, dit is dus een heruitgave van een oud boek.
Ja.
Een moord kost meer levens. Je beste boek, vind je zelf.
Ja.
Een boek dat je moest schrijven, schrijf je zelf. Andere boeken wilde je schrijven. Dit boek moest je schrijven. Kan je uitleggen waar het over gaat? Ja, ik weet het, maar jij kan het beter.
Nou, heel kort. Het gaat over twee geruchtmakende kindermoorden in Amsterdam. Het is dus een true crime verhaal. Moord op een jongetje, Bastiaan Bloemena en Helentje Isaak, een meisje. En die zijn vermoord door dezelfde man. Die is bekend geworden als de Donald Duck colporteur. Dat was omdat hij van die tijdschriften rondbracht op een motorcarrier. Daar stond groot Donald Duck op. En hij lokte die kinderen mee, nam ze mee naar huis, heeft ze om het leven gebracht. En het boek gaat eigenlijk over zijn zoon. Zijn zoon was 15 jaar toen zijn vader werd opgepakt voor die twee kindermoorden en werd veroordeeld. En het boek beschrijft het leven van die zoon die opmerkelijk genoeg zelf in zijn leven ook twee mensen om het leven brengt. Net als zijn vader. Alleen was dat dan niet pedofiel gerelateerd. Maar natuurlijk een heel opmerkelijk levensverhaal. En je zou kunnen zeggen dat die moorden van die vader er eigenlijk voor gezorgd hebben dat die zoon dat leven heeft geleid. Nou, vond ik een fascinerend, ongelooflijk verhaal toen ik dat hoorde. En ik vertel het nu even heel beknopt, maar het heeft heel veel uitlopers ook nog. En toen dacht ik wel van, nou ja, dit is criminologisch zo interessant. Hier komt zoveel bij elkaar. Hier moet ik een boek over schrijven.
Ja, precies. En je hebt dus die zoon van die vader, van die Donald Duck, heb je heel uitgebreid geïnterviewd en zijn levensverhaal opgeschreven. En het frappant is dus dat die twee kindermoorden, dat waren, zou ik maar zeggen, in jouw jeugd.
Ja.
Ook twee moorden, twee verhalen. Je was een nauwgezet lezer van de krant.
Ja.
En zeker ook van de misdaadnieuwtjes.
Ja.
Of het misdaadnieuws. En dit waren twee moorden die jou heel erg bij waren gebleven. Die een belangrijke rol in jouw belevingswereld speelde.
Ja, Basje Bloemena is vermoord in 1971. Ik was toen 15. En ik raapte dagelijks de krant van de mat om het misdaadnieuws te lezen. Dat vond ik interessant, dat intrigeerde mij. En ik weet nog dat ik toen als 15-jarige jongen over die moord op Basje las. En daar was iets mee, want hij was gevonden in een bepaald kleed. Een soort tafelkleed of beddensprei. En voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis kwam die sprei op tv. He, dat was toen helemaal...
De eerste aflevering van Opsporing verzocht.
He, dus dat was helemaal niet gewoon. En ik weet dat ik daarnaar heb gekeken. En dat ik toen bij mezelf ook dacht, nou ja, dat moet nu opgelost worden. En dat was een zaak die me fascineerde, die ik op de voet volgde. En toen ik dus later als journalist zijnde hoorde dat de zoon van die kindermoordenaar die ik als jongen van 15 eigenlijk dus gevolgd had, dat die ook in de gevangenis terecht was gekomen, ja, was de cirkel een beetje rond. En toen dacht ik van potverdrie, dit is interessant. Dit gaat over die zaak die mij als jonge scholier zo fascineerde. Ja. En nu kom ik in contact met de zoon van die man die ook het misdaadpad is opgegaan.
Het was ook een soort cadeau aan jezelf om dit boek te... Of een cadeau, maar een soort rondmaken van de cirkel. Zeker, uit je eigen leven. Ja. Hey, en nu, als jij wordt geïnterviewd, gaat het vaak over... Peter, je bent zoveel met moorden bezig. Weet je nou iets over de slechtheid van de mens? Of over de moraal? Of wat mensen... Maar ik vraag me af, gaat het eigenlijk niet veel meer over het oplossen van een puzzel... dan over per se de slechtheid van de mens of de... De verdorven geest, of bestaat goedheid, of bestaat slechtheid. Is die misdaadjournalistiek niet ook gewoon steeds het zien van een puzzel en kijken hoe die opgelost moet worden?
Ja, dat is ook wel zo. Maar de reden waarom het intrigeert, dat is toch wel, vind ik, de psyche van achter alles. Hè, ik stel mij altijd nog wel de vraag: hoe komt het toch dat iemand in zijn leven op een punt komt dat hij een ander vermoordt? Ik heb nog nooit een jongetje op de lagere school horen zeggen van... ik wil later moordenaar worden.
Nee.
Wel politieman of...
Je hebt jongetjes op de lagere school elkaar naar het leven zien staan.
Dat wel, maar iedereen wil toch eigenlijk als die jongens...
het goede.
Dokter worden, piloot, brandweerman, politieman... maar niet moordenaar of dief of crimineel. En ik vind dan altijd interessant om te ontleden... Wat gaat er nou in het leven van iemand fout dat hij toch op dat traject terechtkomt? Wat is er gebeurd in dat leven?
En alles weten is alles begrijpen, is jouw motto daarin ook, toch?
Vaak wel.
Ja.
Vaak wel.
Ja. Dus als je maar genoeg informatie hebt, als je het verhaal maar goed genoeg doorgrondt, dan snap je het waar het vandaan komt, hoe het heeft kunnen gebeuren.
Ja, niet in alle gevallen, maar zeg maar in 9 van de 10 gevallen ga je dan wel een bepaald patroon zien. En vaak in de krant krijgen wij natuurlijk maar een hele kort samengevatte versie van zoiets te lezen. En hebben we overheerst vaak alleen maar de afschuw van, nou ja, wat een beest en hoe heeft hij dat kunnen doen. En ongelooflijk. Maar als je dan bij een rechtszaak gaat zitten, of je leest het dossier en je hoort dan eens hoe het leven van iemand is gelopen, wat de voorgeschiedenis is geweest, de samenloop van omstandigheden soms, dan denk je wel bij jezelf, ja, nou ja, nu ik dit allemaal weet, kijk ik er toch net iets anders tegenaan. Heb ik er iets meer begrip voor. En heel soms heb je soms ook nog wel eens dat je bij jezelf denkt, nou, ik vind het nog heel knap hoe deze dader dit al die jaren heeft volgehouden. Ik had al 5 jaar eerder een mes gepakt en er een eind aan gemaakt. Hè? Dus dat denk je ook wel eens.
Ja, precies. Bij mij was het misschien wel veel eerder misgegaan.
Ja, ja.
Maar dit is dan ook meer de achteraf om het plaatje in te kleuren, zou ik maar zeggen. Het begint natuurlijk altijd met van, ja, maar daar lag een spermadruppel. Of ja, maar dat mes kan helemaal niet zo gebruikt zijn. Of het begint natuurlijk met hele feitelijke, concrete dingen die je ziet waarvan je denkt dat klopt niet.
Ja.
Hey, en is het nou intuïtie of is het feitelijke waarneming waar je op moet varen?
Nee, het is een combinatie. En ik ben altijd allergisch voor mensen die zeggen, ook voor rechercheurs die zeggen, hè, van ik voel het aan mijn water of het is intuïtie. Dat vind ik levensgevaarlijk. Intuïtie heb je alleen iets aan als dat gepaard gaat met kennis van zaken en ervaring. Je zou kunnen zeggen, het is een driepoot. Kennis van zaken, ervaring en intuïtie bij elkaar, daar kan je wat aan hebben. Maar als je alleen op je intuïtie afgaat, dan gaat het mis. En dat zie ik heel vaak om me heen gebeuren, want er zijn niet heel veel mensen die veel van misdaad en onderzoek en opsporing afweten, maar die dan inderdaad op basis van een krantenartikel op hun onderbuik afgaan. En ja, dan sla je de plank meestal mis. Dan,
Want de onderbuik heeft het niet vaak goed.
Nee, dan zijn de bedriegen de voortekenen eigenlijk vaak.
Ja.
En daar moet je juist doorheen kunnen kijken.
Maar wat is dan in jouw geval de intuïtie waar je op... bedoel, in hoeverre... bedoel, ik kan me voorstellen dat je zou maar zeggen, de situatie in oogenschouw neemt en denkt van, nou, dat klopt gewoon niet. En dat kan een heel klein detail zijn. Maar in hoeverre speelt je intuïtie dan nog een rol?
Nou, om een voorbeeld te noemen. Hè, ik heb me jarenlang bezig gehouden met de Puttense moordzaak. Deze mannen zijn veroordeeld voor de verkrachting en de moord op een jonge vrouw, Christel Ambrosius in Putten. En eigenlijk rechtbank, gerechtshof en ook de media gingen er gewoon van uit. Deze mannen hebben het gedaan, er is niks mis mee aan die veroordeling. En ik zat daarbij en ik hoorde dus dat die vrouw was verkracht. Er was sperma aangetroffen en dat bleek niet van de verdachte te zijn. Toen zei mijn ervaring en mijn kennis van zaken, dit is vreemd. Maar daar kwam een verklaring voor, die ik waarvan mijn intuïtie toen zei, dit vergezocht. Kan niet kloppen. Vergezocht, ja. Hier moet je dieper induiken.
Ze zou eerder seks gehad hebben, toch, geloof ik?
Ja, dat sperma zou, dat is de sleepspoortheorie. Ja. Ik weet niet of we nu te ver gaan, maar
nee, hoor.
Zij zou de avond voor de moord vrijwillige seks met een onbekend vriendje hebben gehad. Sperma was nog in de vagina. Ze is verkracht. De verkrachters zijn zelf niet klaargekomen en hebben het sperma van dat vriendje van de vorige avond uit de vagina gesleept. En zo is dat op haar lichaam terechtgekomen. Nou, mijn intuïtie zei me van, dit geloof ik niet.
Nee, dit is wel een hele lange weg voor een druppel sperma.
Maar iedereen geloofde het.
Ja. Ja.
Omdat een deskundige dat zei.
Ja, precies.
En er was een gynaecoloog die zei, ja, dat kan en dat is mogelijk, et cetera. Maar toen zei mijn intuïtie van nee.
Ja. Dus dan is inderdaad, hier hebben we dus inderdaad, je ziet het tableau en je denkt van, wat klopt er? Je intuïtie zegt, klopt niet. En dan speelt jouw eigenschap ook een rol dat je gewoon altijd bereid bent om tegen de heersende mening in te gaan. Dat vind je geen enkel probleem.
Nee,
dat is ook net zoals die kalmte, is dat ook gewoon een karaktereigenschap van jou eigenlijk.
Ja, als ik iets anders vind dan wat kennelijk gangbaar is, dan brengt me dat niet snel aan het twijfelen of zo.
Nee. En is dat nou eigenlijk, als je dat dan hebt hè, op zo'n moment in die rechtszaal, dat je denkt van, het klopt niet. Is dat een triomfantelijk gevoel of ook een beetje een ongemakkelijk gevoel?
Nee, dat is natuurlijk best wel ongemakkelijk. Hè? Want het is, mensen zullen dat misschien niet geloven. Maar ik twijfel natuurlijk echt wel eens aan mezelf. Hè? Dat ik denk van, zie ik dit nu goed?
Of, ja, hè, of, ik ben dan wel Peter R. de Vries, maar misschien heb ik het ook wel eens een keertje mis.
Maar er zit daar toch een gynaecoloog die wat anders beweert. Hè? Dus wie ben ik dan? Ja, dus ik heb natuurlijk ook die twijfel wel. En ik moet dan vervolgens op zoek naar de overtuiging. He, want het begint met twijfel, maar vervolgens heb ik ook die overtuiging nodig. Het is niet zo dat toen ik me in de Puttense moordzaak ging verdiepen en twijfels had, dat ik toen meteen rotsvast van overtuigd was dat die twee mannen het niet gedaan hadden. Nee, dat heeft een flinke tijd geduurd eer ik echt durfde te zeggen van, op basis van onderzoek, et cetera, dat het moment kwam dat ik zei, deze mannen zijn onschuldig. He, dat is niet zomaar een positie die je inneemt. Nee, dat is iets wat je voor jezelf waar moet maken.
En dan weet je dus ook op het moment dat je daar zit, met de functie die je hebt en met de karakterstructuur die je hebt. Als ik dit nu bij mezelf bemerk, deze twijfel, denk jij dan? Dan weet je ook dat daar een heel lang proces op gaat volgen van de twijfel onderzoeken.
Ja.
Helemaal tot op de bodem gaan uitzoeken of dat inderdaad kan met die spermadruppel. Of dat er misschien andere mogelijkheden zijn. En als je de fout vindt, dan weet je ook dat je daar tot het bittere eind in vast gaat bijten in die zaak.
Ja,
en dus je weet ook dat het begin is sowieso van een langdurig proces van bemoeienis.
Zeker, maar ik heb als misdaadverslaggever natuurlijk wel de ervaring opgedaan dat je een lange adem moet hebben om zaken tot een goed eind te brengen.
Zeker, maar ik kan me voorstellen dat als je dan weer in zo'n positie zit, dat je denkt, daar gaan we weer. Dat je, nou, misschien wordt het je misschien niet zwaar te moeder, maar dat je ook denkt van oké, daar gaan we weer.
Ja, dat
dit
is zo.
Dit is nu de eerste. Dit spoor van twijfel, wat ik nu in mijn hoofd voel, is het begin van een hele lange. Van een heel lang vervolgverhaal. Wat er gaat komen.
Ja, dat klopt. Daarom ben ik ook soms jaren en jaren bezig met een zaak. En op zich is het wel grappig dat ik dus die. dat uithoudingsvermogen en dat doorzettingsvermogen daarvoor heb, terwijl ik van nature eigenlijk erg ongeduldig ben. Dingen kunnen mij niet snel genoeg gaan en het irriteert me vaak mateloos als mensen treuzelen of traag van begrip zijn of langzaam doen over iets wat in mijn ogen veel sneller kan. Dus eigenlijk is dat een behoorlijk spanningsveld.
Ja. En voel je dat spanningsveld ook zo? Ik bedoel, als zo'n zaak heel lang duurt, als er dan weer heel lang een nieuwe, weet ik veel wat, rechtsgang gestart moet worden, ik weet niet hoe je dat allemaal noemt, dat je dat ongeduld in jezelf voelt branden.
Ja, omdat je vaak in je hoofd al een enorme voorsprong hebt op de mensen die nog niet zijn overtuigd en die nog vastzitten in mijn ogen allerlei beuzelarijen die er niet toe doen. En terwijl je eigenlijk denkt van jullie zitten nog op een heel verkeerd spoor. Dat, ja. Ja, dan moet je je wel eens bedwingen om natuurlijk dan...
Ja, het is niet altijd makkelijk hè, Peter de Vries te zijn.
Nee.
Maar ja, goed, je bent het nu al zo lang om nu weer heel iemand anders...
Er is geen weg meer terug. Er is, nee.
Dat is trouwens ook iets wat ik je vaak hoor zeggen. The point of no return.
Ja.
Ja. Dus dat kan in zo'n zaak zijn. Op een gegeven moment, je hebt je erin vastgebeten. Ja, dan moet je door tot het einde. Ja. En dat heeft ook een beetje met je werk te maken. Dat je bent dit werk gaan doen. Ja, goed, je doet inmiddels, geloof ik, heb 6 andere zaken ook nog daarnaast. Advocatenkantoor, sport.
Ja, maar is allemaal wel sport, het verlengde van elkaar. Ja?
Die sportmanagement niet,
ja,
toch?
Nou ja, dat gaat ook om contracten, om juridische formuleringen, om kleine lettertjes. Eigenlijk ligt het allemaal in het verlengde.
Voor je gevoel ligt het allemaal in het verlengde. Ja. Ja, precies. Maar goed, zou ik zeggen, de levensstijl die je hebt, op een gegeven moment heb je een point of no return bereikt.
Ja.
En dan kan je niet meer terug. Zo voelt dat voor jou.
Mm-hmm.
Vind je eigenlijk, als jij dan naar je leven kijkt, hè? Je hebt natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid zaken. Heb je een zeer essentiële, zo niet doorslaggevende. Mm-hmm. Heb je een rol ingespeeld door je erin vast te bijten, door onderzoek te doen, door er alsmaar achterna te jagen en zijn tot een goed einde komen. Er zijn natuurlijk ook heel veel zaken waar dat nog niet bij is gelukt. Die nog liggen, die nog open zijn, waar de dader nog niet is gepakt, waar je ook mee hebt bemoeid. Voel jij je carrière vooral als een reeks zaken waar je een constructieve bijdrage aan hebt geleverd? Of voel je eigenlijk vooral ook de zaken die nog liggen en die nog niet zijn afgehandeld?
Nou, het is natuurlijk buitengewoon fijn als je zo nu en dan eens een zaak kan afstrepen. Hè? Dat je zegt, nou, die is opgelost. Dat is fijn.
Ja.
Hè, dat,
en daar kan je ook daadwerkelijk van genieten. Tuurlijk, hoe tragisch ze ook zijn, de zaken. Het is natuurlijk nooit vrolijke materie waar het over gaat.
Zo'n oplossing geeft je weer brandstof om in andere zaken, waarbij anderen vaak al lang zijn afgehaakt, toch door te blijven gaan en te zeggen tegen jezelf, maar ook tegen de nabestaanden, van zie je wel, het kan wel. Na 14 jaar, na 16 jaar, na 18 jaar, het kan nog steeds. En dus je hebt die aanmoediging wel nodig om door te blijven gaan. Dus ik denk altijd wel aan zaken die nog openstaan, maar het is ook heel fijn om een lijstje te hebben van zaken waarbij het uiteindelijk gelukt is.
Ja, maar hoe rusten die zaken die nog openstaan op je? Ik bedoel, houden die je wakker of is dat...
Nou, ik hang een beetje de theorie aan dat als je een goede speurneus wil zijn, dat je vooral goed uitgerust aan de dag moet beginnen.
Ja.
Dus ik lig niet gauw wakker van zaken. En dat is wel fijn. Maar dat neemt niet weg dat ik overdag, als ik met een zaak bezig ben, en natuurlijk wel constant aan zit te denken en te piekeren. Maar het is niet zo dat me dat belast op een manier die niet gezond is.
Nee.
Dus,
en jouw nachtrust wordt door weinig dingen verstoord.
Ja.
Ook als Ajax verliest in de halve finale van
dan
de Champions League.
Dan slaap ik ook goed.
Slaap je uitstekend daarna.
Ja.
En die avond dat Willem Holleder je kwam bedreigen, dat hij in zijn motorpak voor je neus stond en jij in je boxershort opendeed. Heb je toen ook goed geslapen?
Nou, toen heb ik best goed geslapen. Maar toen was het wel zo dat om 3 uur 's nachts, geloof ik, nog de politie aan de deur kwam. Die waren eerst niet gekomen. Is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar die kwamen toen om 3 uur 's nachts alsnog. En toen heb ik ook wel gezegd van, tot morgen hoor, de groeten.
Ik moet nog even een paar uurtjes slapen.
Ja.
Ja. is ook belangrijk. Hey, en Peter, als je zegt al die zaken die je hebt gehad, al die moordenaars die waar je mee te maken hebt gehad en die je hebt onderzocht, en je zegt begrijpen of weten is, als je alles weten is, zou je het begrijpen. Dat is eigenlijk ook een soort pleidooi, zou je kunnen zeggen, voor de goedheid van de mens. Je kan zeggen van, je hebt met zoveel narigheid te maken, ja. Je zal wel een heel zwartgallig beeld van de mensen hebben. Maar jij zegt van, ja, eigenlijk is alles toch ook gewoon te verklaren. En is het niet kwade opzet per se waardoor mensen tot hun slechte daden komen?
Ja, klopt. En het is eigenlijk Max Moscovici, de oude roemruchte advocaat geweest, die mij daar al heel jong op wees. En dat begreep ik toen op dat moment niet, want ik wist dat hij in Auschwitz had gezeten. Maar die mij toch zei, ik heb heel veel met hem gesproken, van er zijn eigenlijk, hij zei, ik ken eigenlijk niet of nauwelijks intrinsiek slechte mensen. Het zijn vaak de omstandigheden die hen slecht hebben gemaakt. En dat kon ik toen niet goed begrijpen, maar inmiddels veel, veel beter. Want ja, zo die theorie hang ik zelf ook wel aan. Ik ben 40 jaar misdaadverslaggever, maar ik heb niet zo heel veel mensen ontmoet die intrinsiek slecht zijn. En waar je eigenlijk niks goeds aan kunt ontdekken.
Nee, nee. En als iemand bijvoorbeeld een soort psychopaat, zoals die moordenaar van Anne Faber bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet of de officiële diagnose is dat hij een psychopaat is, maar goed, ik noem hem maar even een psychopaat. Is hij dan, zou ik zeggen, een mens zoals jij en ik met een afwijking?
Nou, deze man heeft een stoornis, ja. En ja. Die heeft ook TBS gekregen.
Niet dus voor niks.
Niet voor niks. Ja. Dus ja, een stoornis.
Je moet dat zien als een ziekte.
Ja.
Ja. Ja. Kan jij dat ook zo zien?
Ja, dat kan ik wel zo zien. Ik ben natuurlijk wel gewend om veel van dat soort psychiatrische rapporten te lezen en zo. Hè. Op een gegeven moment ga je natuurlijk op alle terreinen raak je aardig geïnformeerd als je maar lang genoeg bezig bent. Ja, dus dan ga je wel bepaalde patronen zien en dingen herkennen. Dat je zegt, ja, dat was bij die ook zo. En hier speelt dat ook weer, et cetera. Dus ik kan die gedachtegang vaak wel goed volgen.
Ja, ja. En dan denk je, hij is gewoon behept met deze stoornis. En is daar in feite ook
Kijk, ik noem wel eens als voorbeeld ook naar mensen. Er wordt natuurlijk heel negatief gesproken in de maatschappij over volwassen mensen die kinderen iets aandoen. Hè? Die seksueel opgewonden raken als ze met kinderen zijn. En dan zeg ik ook wel eens tegen mensen, we veroordelen dat natuurlijk terecht. Maar ik prijs mezelf gelukkig
dat ik opgewonden
raak van een mooie volwassen vrouw.
Ja.
Maar je zal toch maar in je hoofd iets hebben waardoor je verlekkerd naar een kind kijkt. Dat vind ik heel problematisch. Het is niet dat zeg ik dan vaak tegen die mensen. Het is niet een soort van universele verleiding waar we allemaal bloot aan staan. Hè? Kijk, als er hier in de gang een kist met goud staat, die open staat, dan heeft iedereen die er langs loopt de verleiding van, hey, goudstaven, en hè, wat zal ik? Hè? Dat is een soort universele verleiding. Maar of je een kind seksueel aantrekkelijk vindt, is dat natuurlijk helemaal niet. En als je dan toch die gedachte constant in je hoofd heb, dan is dat heel lastig. Want als iemand tegen mij zou zeggen, je mag nooit meer naar een mooie vrouw kijken zonder dat je daar een bepaalde,
je mag er nooit meer aanraken.
Ja, of je mag er nooit meer aanraken.
Dat is dan het probleem.
Dan zou ik daar ook heel verkrampt van raken.
Ja, zeker. En hoe zit het met verantwoordelijkheid? Ik bedoel, ben je als pedofiel dan, of als, laten we zeggen, pedofiel, weet niet of je het dan al in praktijk brengt, maar stel je raakt opgewonden van kinderen, dan heb je toch de verantwoordelijkheid om dat vervolgens niet in de praktijk te brengen.
Tuurlijk.
Ja. Maar hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid van al die moordenaars? En die...
Nou ja, het is natuurlijk het feit dat je die gedachten hebt, is natuurlijk never nooit een vrijbrief om daar maar gehoor aan te geven. Maar je moet wel onderkennen, ook als rechter, dat iemand kennelijk dat soort gedachtes heeft. En dus is er sprake van een stoornis of een afwijking.
Ja.
Nou, dat moet je onder ogen zien.
Ja. En, maar dat geldt dus ook voor al die moordenaars in wie jij je verdiept hebt. Dat je denkt van, nou, ik snap dat ze gekomen zijn tot het punt waar ze gekomen zijn. Dat je op het punt staat om iemand anders van het leven te beroven. En dan nog heb je natuurlijk uiteindelijk de verantwoordelijkheid om het niet te doen.
Ja, tuurlijk.
Ja. Had je hier met Cor van Hout eigenlijk gesprekken over?
Ja, juist. Ja.
Die gingen echt hierover, over dit soort dingen.
Ja.
En wat was dan jouw positie? Hij was een van de Heineken-ontvoerders. Ja. Vroeger maatje van Holleder en compagnon. En hij was een hartsvriend van jou.
Geworden,
omdat je dat boek met hem geschreven hebt over de Heineken-ontvoering.
En ik vond het heel interessant om met hem over dat soort dingen te hebben. En als ik dat nou heel kort moet samenvatten. Ik heb me wel eens afgevraagd natuurlijk, waarom ben ik journalist geworden? En hij, die hemelsbreed 10 kilometer bij mij vandaan woonde, even oud was, ook Ajaxiet was en een sportliefhebber. Waarom is
en
hij
niet
nou
roker, een zei niet ook roker? Nog, waarom, belangrijk punt.
Ja, waarom is hij nou een crimineel geworden? En toen ik met hem eens in gesprek was, kwam er iets naar boven wat dat aardig illustreert. Ik vertelde toen dat ik in Amstelveen ben opgegroeid, een keurige gemeente in een keurige wijk en in een gewoon gezin. En als ik kattenkwaad had uitgehaald, wat natuurlijk heus wel eens gebeurde, en er kwam politie aan de deur, dan hadden mijn ouders als eerste reflex eigenlijk door te zeggen, wat moeten de buren hier wel niet van denken? Dat was iets wat hen bezig hield. Hè? Niet zozeer van, nee, wat moeten de buren hier wel niet van denken? En ik vertelde dat aan Cor van Hout. En die zei van, ja, ik snap wat je bedoelt. En hij zegt, ja, ik woonde in de toen nog verpauperde staatsliedenbuurt in Amsterdam. En ik haalde ook wel kattenkwaad uit. En dan kwam er ook politie aan de deur. En dan kwamen even later, ook als de politie weg was, kwamen de buren ook bij ons aan de deur. En weet je wat die zeiden? Wat moesten die klerenlaaiers hier? Snap je het verschil in opvoeding?
Het perspectief
dan
was gewoon het precies andersom.
Ja, was precies andersom.
Ja.
En toen hij mij dat vertelde, dat was voor mij toen een enorme eye-opener. Dat ik denk, oh, wacht even, natuurlijk. Zo gaat dat.
Ja. Ja.
En dat maakt dus heel erg uit. Hè? Als je dan de vraag wil beantwoorden, waarom is de een een crimineel en de ander een journalist geworden? Nou ja, dan kom je een piepklein beetje, spelen allemaal andere factoren ook een rol, maar kom je een beetje in de buurt.
Ja, en dan nog zal je hem toch ook wel eens de vraag hebben gehad, hoe vond je het niet, hebben gevoerd van, is het niet gewoon, voelde je nooit een soort, ik heb het boek ooit gelezen, maar ik weet niet of dit letterlijk erin behandeld wordt, in ontvoering Freddy Heineken. Maar dat je je afvroeg van, ja, maar Cor, toen jullie die Heineken gingen ontvoeren, voelde dat niet gewoon verkeerd om zo'n man op leeftijd en zijn chauffeur uit een auto te slepen en dat allemaal te doen?
Ja.
Ik bedoel, los van of de politie vroeger je vijand was of als het gezag werd gezien.
Ja.
Ik bedoel, gewoon de menselijke vraag.
Ja. Tuurlijk heb ik met hem daarover gehad en hij heeft mij toen iets voorgehouden waar ik ook weer wat van geleerd heb en waar ik zelfs ook nog ooit een boektitel aan heb gewijd van een ander boek wat ik heb geschreven en dat heette Alleen huilenbalken hebben spijt.
Ja.
Ja, ik heb hem dus wel gevraagd van, Cor, ja, maar hoe heb je dat kunnen doen en hoe kijk je er nu op terug? En toen zei hij tegen mij, ja, allemaal mooie verhalen, maar alleen huilenbalken hebben spijt. En het is meestal de spijt van iemand die gepakt is.
Ja.
Snap je? En nou, daar vond ik hem dan wel altijd weer eerlijk in, dat hij het niet mooier probeerde te maken.
Daarom mocht je hem ook graag.
Dan
nee, maar
was.
Dat gaat nog over de spijt achteraf. Maar ik heb het ook over het moment dat je afvraagt, iemand die je mag, die als een vriend begrijpt, van ja, maar voelde je gewoon op het moment zelf niet rottig over het feit dat je die man
zij zagen het als een avontuur.
Ja, ze hadden op dat moment niet het empathisch vermogen om dat te zien als iets wat ze twee mensen aandeden.
Zij dachten dat is maar tijdelijk en
helemaal niet zeuren.
Ja, ja dat, hun filosofie.
Ja. Ja. Ja, fascinerend toch, hè?
Ja.
Denk je dat jij dat, ik bedoel, toen jij hun leeftijd had, Ja, dat is dan toch een ander moreel besef. Een ander menselijk gevoel.
Ja. Maar goed, ik heb ook wel...
Je hebt al kattenkwaad uitgehaald.
Jawel, maar ik heb ook wel geleerd in mijn leven. Hè. Mensen doen ongelofelijke dingen. Doen criminele dingen, doen foute dingen. Maar ik zie het ook niet meer zo heel zwart-wit. Laat ik het zo zeggen. Ik heb criminelen meegemaakt waarvan ik denk... je bent eigenlijk best een goed mens. En ik heb goede mensen meegemaakt waarvan ik dacht... dat ben je toch een schoft. Die op de eerste bank van de kerk zaten iedere zondag. Maar die later gewoon...
Ja.
Snap je? Dus ja. Ik zie dat niet zo heel zwart-wit meer.
Nee. En zelfs Max Moscovici kon zijn eigen kampbeulen nog min of meer vergeven.
Ja.
Ik bedoel, die kon ook zien dat die mensen ook maar tot een punt gedreven waren door de omstandigheden. Ja. Ja. Ja, het blijft toch fascinerend, hè, Peter?
Ja.
Wat een reis is dat geweest, hè, die je hebt gemaakt
ja,
in je leven.
Ja, en je raakt daar ook nooit over uitgesproken. En daar zitten ook heel veel nuances en zijpaden nog aan. Weet je, we wandelen nu even in sneltreinvaart een hoofdweg. Maar het is veel ingewikkelder dan dat. Maar daardoor blijft het ook zo boeiend.
Wat is een zijpad wat je bijvoorbeeld interessant vindt?
Nou ja, ik bedoel meer dat in zaken wordt natuurlijk vaak een beetje de hoofdlijn belicht. Maar de oorzaken waarom iemand iets gedaan heeft, waar het toe geleid heeft. Dat is vaak weer van zoveel andere factoren afhankelijk. Maar dat maakt het juist zo interessant.
Er zijn neem ik aan zaken waar altijd een soort feitelijke... ongemak in blijft zitten. Dat je denkt, ik krijg de veer er niet achter hoe het zit. Hoe is het nou precies gegaan? Zijn er ook zaken waar je psychologisch gezien niet de vinger achter krijgt? Dat je denkt, ik snap toch niet... En dan wil ik heel graag natuurlijk een voorbeeld van zo'n zaak. Dat je denkt, ja, ik snap niet hoe die persoon dat heeft kunnen doen. Hoe dat gegaan is. Ik kan dat levensverhaal, maar het is niet... Ik mis nog iets of zo.
Nou, ik heb dat bijvoorbeeld wel gehad. Hè, als je dan inderdaad dat voorbeeld wil horen. Bij Joran van der Sloot. In de zaak van Natalie Holloway.
Ja, dat is natuurlijk een heel interessante jongen.
Ik vind Joran is nou een van de weinige mensen die ik ooit ben tegengekomen. Bij wie ik echt een afwezigheid van geweten heb geconstateerd. Iemand die na alles wat hij had gedaan er niet voor terugschrok. Om toch nog... de moeder van Natalie Holloway proberen af te persen en op te lichten. Ja, de volstrekt gewetenloos iemand vind ik dat.
Ja.
En daar kan je dus niet iets vinden...
Nee.
Waarvan je zegt, ja, maar dit verklaart het of dit is logisch. Nee.
Uit een soort van keurig gezin afkomstig.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk jouw raadselfiguur.
Eén van de. Ja.
En heb je ooit gedacht dat je hem begreep?
Nou, niet gedacht dat ik hem begreep, maar ik kon me wel voorstellen wat er misschien min of meer was gebeurd. Hè? Het zijn jonge mensen op een eiland in een vakantieachtige sfeer. Dat je dan met elkaar op stap gaat en dat het anders loopt dan je denkt. Daar kan ik allemaal in meegaan. Dat kan ik volgen. Hè? En dat het dan vervolgens fout afloopt ook nog. Hè? Dat er iets gebeurt waardoor dat fataal afloopt. Dat is allemaal nog te volgen. Maar dan komt het traject. Hoe ga je daar verder mee om? Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe leg je daar verantwoording over af? Hoe zit je daar verder mee? En ja, dan... Dat is de fase waarin mij begint te verbazen door een gebrek aan geweten.
Ja. Waar misschien iemand met een stoornis nog zal proberen het goede pad te bewandelen. Ja. En af en toe bevangen wordt door zijn driften en iets verschrikkelijks doet.
En door spijt.
En door spijt.
En vroeging.
En vroeging en dan toch het nog een keer in herhaling vallen. En weet ik veel wat je allemaal kan voorstellen. Is het bij hem gewoon een soort consequent het slechte doen?
Ja.
En nu heb je tegenover hem gezeten. Dat weet ik, want hij heeft een glas wijn in je gezicht gegooid.
Okay.
Ook dat nog. een van zijn minst erge misdaden, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar dat was natuurlijk omdat ik hem door had. Hè. Dat voelde hij. Hij zat daar toen aan tafel eigenlijk.
Bij Paul Witteman, ja, was
en,
het?
En ja, dat pakte toen wat anders uit. En hij voelde wel van, ja, dat hij mij niet overtuigd had. En dat...
Was dat voor of na de ontmasseringsuitzending?
Daarvoor nog.
Dat was voor de ontmasseringsuitzending. Ja, ja. Ja. Maar je was toen al bezig met die... Of je had hem toen al aangekondigd, die uitzending?
Nee, nog niet aangekondigd.
Nee.
Maar er liep wel toen het een en ander al. En
dat wist hij, ja. En dat wist jij?
Nou, hij wist niet dat dat liep natuurlijk.
Nee, hij wist niet dat hij gefilmd was al die tijd in die auto. Nee. Ja. En hij voelde dat jij hem door had.
Ja. Ja, en dan is het een man die impulsief reageert. En dat heeft ook twee vrouwen het leven gekost.
Ja.
Om niks.
Ja. Het is toch krankzinnig dat je gewoon tegenover de jongen hebt gezeten. Dat je daar zoveel... Ja, mensen zeggen wel eens van in de loop van de geschiedenis... Je moet iets doen of zo. Ik bedoel, voelt het niet ook... voor jou heel onbevredigend dat hij daarna nog een moord heeft gepleegd?
Ja, dat is ook heel onbevredigend. Dat is natuurlijk ook heel erg. En dat was niet nodig geweest. Ik ben ook van overtuigd dat als politie en justitie op Aruba eerder in actie waren gekomen, meteen na de verdwijning, dat dan allemaal anders was gelopen. Maar,
ja.
Maar goed, dat... Dat is niet gebeurd.
Nee, zoals dat wel vaker natuurlijk.
Ja, ja.
Dingen niet zijn gebeurd. Ja. Maar ook hierover moet je... Of hier moet je analytisch en cool over zijn eigenlijk. Dat heeft geen zin om daar de haren over uit het hoofd te trekken. Te gaan stampvoeten.
Nou ja, niet over te gaan stampvoeten. Kijk, ik denk dat ik wel bekend sta als iemand die gedreven is. En dat ben ik ook. Hè. Ik kan echt wel fanatiek zijn in wat ik doe. Ik kan niet iets half doen. Hè. Dus ook in dit soort zaken ga ik tot het gaatje uit een gedrevenheid. Maar ja, het brengt je nergens door te gaan stampvoeten of je helemaal te bezatten of weet ik veel
nee.
Wat. Daar heb ik nooit het nut van ingezien.
Nee, het nut van dingen inzien is toch altijd het eerste wat je probeert te doen voordat je ze gaat doen. Hey Peter, zoals je ook probeert bij mensen af te vragen van hoe zijn ze tot hun daad gekomen of hoe zijn ze de mensen geworden die ze zijn. En dat is dan vaak in het negatieve. Maar die gedrevenheid van jou... Dat rechtlijnige wat je hebt en dat die neiging om tot het uiterste door te gaan. Heb je ooit geprobeerd te achterhalen waar wat de logica daarachter is in jouw leven?
Ik weet niet of er een logica is. Het heeft denk ik wel met opvoeding te maken. Ik kom uit een gezin van 6 kinderen. En mijn ouders hebben ons altijd voorgehouden. Nou ja, als je iets wil bereiken, dan moet je niet zozeer ons aankijken, maar vooral je mouwen opstropen en aan de slag gaan. Ja, als ik als jongen van 16 zei van, pap, ik wil graag een brommer. Dan zei hij, dan moet je ervoor gaan werken. Er was geen haar op zijn hoofd die eraan dacht om zijn kinderen op hun 16e een bromfiets te geven. Nee, als je dat, dan ga je maar werken in de zomervakantie en dan betaal je hem zelf. Nou ja, zo zijn wij opgevoed. En ik denk dat geen toeval is dat alle 6 de kinderen heel goed terecht zijn gekomen. En wat ze ook doen. Eigenlijk bij hun werkgevers staan wij allemaal bekend als harde werkers die hun zaakjes altijd goed voor elkaar hebben, hun huiswerk doen. Hè. Dus dat is een soort rode draad in de familie wel.
Stempel van de Vries is
dat. Ja, ja,
ja. Terwijl je toch met weinig affectie normaal gesproken praat. Ik bedoel, dit klinkt als eigenlijk een modelopvoeding. Terwijl je met weinig affectie praat over je ouders normaal gesproken.
Nou ja.
En over het gezin waar je uitkomt.
Nou ja, kijk, een van de andere kanten van die opvoeding was dat het wel ook competitief was. Dat je ook wel probeerde om weer beter te zijn dan je jongere of je oudere broer.
En dat werd ook gestimuleerd
dat
door
werd
je
ook
ouders?
Gestimuleerd wel.
Door je vader vooral of door je moeder ook?
Nou ja, het was gewoon
dat was
hoe,
een
het,
eenheid.
Hoe het toeging in ja. het gezin.
Dus jullie werden ook nogal tegen elkaar... Jullie werden tegen elkaar opgejaagd, zou ik maar zeggen.
Nou,
niet opgezet,
dat is zwaar uitgedrukt.
Maar het was competitief.
Nou,
als de ene 9 had gehaald, was het van waarom heb jij geen 9 gehaald?
Nou ja, dat speelde wel. Maar heel toevallig had ik van de week zat ik samen met mijn zoon te praten. En die zei toen ook van ja, pap, ik herinner me wel. Hij is nu 30. Dat toen hij zo rond de 15 was, dat wij overal een wedstrijdje van maakten. Ik nam hem altijd mee naar de arena, naar Ajax. En we hebben jarenlang is het een sport tussen ons geweest. Dat als we dan eenmaal de trappen af was, waren, wie het eerst bij de auto was. Hè, dan moest je echt nog wel een stuk van een meter of 300 moest je een sprint doen. Dat hebben we jarenlang gedaan. Van ja, ik ben eerder, weet je wel. En zo hebben we meer van dat soort dingetjes gehad. En toen wees hij me er eigenlijk op. Van nou ja, maar je zit ook competitief in elkaar. En mijn zoon kan er heel hartelijk om lachen. We hebben daar pret om. Maar ja, dat is gewoon ook wel iets hè, wat dan in je zit.
Ja.
En om ergens in te excelleren, moet je misschien ook wel die drive hebben. Hè? Want anders neem je misschien eerder genoegen met een 7.
Ja.
Terwijl als je wil excelleren, moet je die 9 halen en eigenlijk die 10 ambiëren.
Ja. Ja, ik vind zelf een 7 ook altijd wel prettig.
Nou, ja,
lekker op je gemakje.
Ja.
Ja.
Nou ja, daarom maak,
nog tijd over
maak jij een podcast.
Ja,
en,
precies. Dan zit jij bij SBS6 met een contract. Waar zit je tegenwoordig?
Sta ik aan het front.
Ja, precies. Nee, dat is helemaal...
Zit jij hier veilig in de kast?
tussen die oude archiefdozen. Ja, ja. Nee, dan sla je de spijker op de kop, Peter. Ja, een 7. Ik heb gewoon nooit gezien wat er mis mee was.
Maar er is ook niks mis
mee. Nee, een 7 is voldoende. Ja. Maar je hebt eigenlijk een modelopvoeding gehad, kunnen we zeggen.
Nou, dat ik weet niet of je het nu een beetje cynisch
nou, ik probeer
doet.
Je een beetje uit de tent te lokken
ja,
natuurlijk.
Nee. Nou ja, goed.
Maar dat is eigenlijk grappig. Dat vind ik eigenlijk vind ik ook weer mooi. Want eigenlijk vind je, zou maar zeggen, feitelijk gezien dat jullie heel goed klaargestoomd zijn voor de maatschappij. En in affectietekort zijn gekomen. Daar komt het op neer. En eigenlijk met je eigen kinderen heb je het allebei willen doen.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, het is wat... Heb je er altijd van genoten, van het vaderschap?
Ja, eigenlijk wel, ja. Hartstikke leuk. En nog. Ik werk nu ook met mijn zoon samen. We zitten samen op één kantoor.
Je zei net van, ik zat toevallig afgelopen week met mijn zoon te praten. Maar je moet ongeveer dag in dag
elke dag
de hele
tegenover
dag met elkaar
te ja,
praten.
Ja, we zitten tegenover elkaar. En zometeen ga ik weer terug naar kantoor. En dan zit hij weer tegenover me. Dus,
en dan praten jullie weer verder.
Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je een hele goede band met elkaar hebt.
Ja, maar dat is toch een ongelooflijke... doel wat je gehaald moet hebben in je leven. Zoals ik zei, dat je altijd met nogal weinig affectie over je eigen ouders hebt gepraat. Mm-hmm. Dat je dit dan met je eigen zoon hebt bereikt. En met je dochter, maar ja. Die woont ver weg. Ja. Heb je ook een heel goed contact.
Ja, dat is hartstikke mooi. Fijn, ja. Daar ben ik blij mee. Ja.
Waarin vullen jullie elkaar aan, jij en je zoon?
Nou, hij heeft...
rechten gestudeerd.
Hij heeft rechten gestudeerd. Hij is advocaat. Hij heeft getwijfeld of hij journalist zou worden. Want ook dat trok hem aan. En heeft hij veel affiniteit mee. Hij is van jongs af aan ook met mij meegeweest naar rechtszaken en noem maar op. Hè. Dus het is iets wat... Nou ja, de appel is niet ver van de boom gevallen. Maar ik zeg altijd wel ook van... Nou ja, hij heeft gelukkig ook de genen van zijn moeder... En dat maakte die combinatie maakt hem eigenlijk tot een betere uitgave van mezelf.
De evolutie heeft zijn werk gedaan.
Ja, hij is wat milder dan ik ben. Door die genen van zijn moeder ook.
Zijn moeder is milder dan jij bent.
Ja. Dus dat bij elkaar is een mooie mix geworden.
En die mildheid zit dat vooral bijvoorbeeld in dat ongeduld? En in dat niet er tegen kunnen als mensen dingen niet begrijpen? Of...
Ja, ook. Maar ik heb misschien ook in mijn leven iets meer moeten vechten dan hij. En dus misschien heeft dat ook een rol
uit die
gespeeld.
Kerk moeten vechten. Ja, dat is een gereformeerde gezin moeten vechten.
Ja.
Ja. Dus daarom ben je misschien ook. Dus het komt misschien niet helemaal door de genen van zijn moeder, maar ook omdat zijn weg iets geplaveider is geweest. Maar goed, hij is een beter. En die, maar die vechtlust van jou, die zit hem dus. Of die, dat gebrek aan mildheid. Wat je bij hem dus zegt van nou, hij is wat milder dan ik en dat is beter. En dat zit hem in dus dat je nogal ongeduldig kan zijn tegenover anderen. Als je denkt van waarom snappen ze niet wat ik snap.
Ja.
Ja. Ja. Ja, zo heeft iedereen zijn kruis te dragen.
Ja,
is dat jouw moeilijkste eigenschap voor jezelf?
Nou ja, ik lach er ook wel om hoor, vaak. Van, want ik kan al ongeduldig worden als ik zie bij de benzinepomp staan we in de rij. En dat vind ik dan al vervelend en dat houdt op. En dan komt eindelijk de man voor mij aan de beurt. En op het moment dat hij dan aan de beurt is, gaat hij ineens in zijn jas zoeken waar die portemonnee zit.
En dan Max Moscovici maar beweert dat er geen intrinsiek slechte mensen bestaan. Ja.
En dan duurt dat voor in mijn beleving ontzettend lang eer die man eindelijk die portemonnee heeft opgediept.
Vind je het gek dat sommige mensen moorden plegen?
Ja.
Ja.
En nou ja, dat zijn dan van die dingen waar ik me aan erger. Want ik ben iemand die als ik in de rij sta, dan heb ik mijn portemonnee en mijn pasje al klaar, zodat het zo min mogelijk tijd kost, snap je? En de luisteraar denkt nu misschien, die de Vries is helemaal gek. Maar laat ik het maar even bij vertellen dat wij hier allebei een beetje om zitten te lachen natuurlijk.
Ja, we zitten een beetje om te lachen.
Maar er zit dus wel een kern van waarheid in. Hè?
Ja. Ja. Ik herken zoveel van Louis van Gaal in jou.
Ja, nou, ik kan met Louis ook aardig
vinden. Ja, maar dat is echt. Jullie moeten helemaal twee handen op. Ja, jullie moeten elkaar helemaal begrijpen.
Ja. Ja. Nou, we eten wel eens samen. Ja.
Dat is gezellig. En dan zijn ze het heerlijk eens over hoe idioot iedereen zich gedraagt en hoe ze alles niet snappen.
Nou, nee, dat niet. Maar
nee, maar wel een beetje.
We kunnen het goed vinden.
Ja, ja. Het leven, Peter.
Ja.
Ja. Heb je nog dromen en ambities? Je bent eigenlijk, want ja, voel je nog journalist eigenlijk?
Ja, natuurlijk. Ik ben elke dag met journalistiek bezig.
Ja, oké. Okay, maar omdat je nu ook dus een advocatenkantoor hebt en
zijn van die dingen die je erbij, die ik ook doe.
Dat zijn allemaal poten.
Het grappige is dat mensen zich bij mij heel vaak afvragen van, God, hoe doe je dat allemaal? En kan ik? Past dat wel bij elkaar? Terwijl iemand als John de Mol, die 100 keer meer doet dan ik, daar vraagt nooit iemand dat aan. Van, joh, hoe doe je dat eigenlijk met die bedrijven in 79 verschillende landen, et cetera? En dan heb ik maar een stuk of drie kleine
toko-tuntjes
die we op één kamer bestieren. En dan zegt iedereen, goh, hoe doe je dat toch?
Ja. Ja, precies.
Dus het grijpt in elkaar en ik kan dat gewoon heel goed doen.
Ja, hey, en als je dan bij RTL Boulevard zit en je weer over van alles zit op te winden, zit je dan ook een beetje die eigenschap van jou om je kwaad te kunnen maken, zit je daar een beetje op te, zit je die een beetje te gebruiken of zit je dan oprecht boos te zijn?
Ik verzin geen dingen dat ik denk van nou laat ik nu even boos worden, want dat
nee,
is natuurlijk heel onoprecht.
Zet je het soms een beetje extra aan of
nou,
niet?
Nou nee, maar dat gaat gewoon zo. En ik vind ook heel dikwijls dat tegengeluid wat ik laat horen bij Boulevard, dat gewoon noodzakelijk is. En dat dat ook goed is voor het programma. En het is natuurlijk vaak een beetje dweperig naar artiesten, het Koningshuis, et cetera, toe. Nou, daar mag best wel eens een beetje brommerig tegengeluid komen. En dus ik ben daar eigenlijk heel behoorlijk mezelf.
Ja, ja. Ja, en toen laatst had je het voor Ulse Gülsen opgenomen. Ja. Er werd gezegd van ja, maar je bent, zij is cliënt van jullie. Want het ging over een faillissement. Ze zou daar iets fout hebben gedaan.
Ja, het punt is dat ik in dat faillissement helemaal haar advocaat helemaal niet. Uitsluitend voor die publicatie waar het om ging, heeft zij zich tot ons kantoor gewend en gevraagd van, kan ik er wat aan doen dat die anonieme bronnen zich op deze manier over mij uitlaten? Daar wilde ze advies over. Verder heb ik nooit iets voor haar gedaan. Ja, dus het verhaal van hij behartigt haar faillissement is gewoon helemaal flauwekul. Dat is helemaal niet zo. Uitsluitend in die zaak heeft ze een adviesje van ons willen hebben. En ik vond dat toen ook een, dat ik denk van ja, maar dit kan niet. Op basis van 4 anonieme bronnen iemand bij de enkels afzagen. En terwijl je de curator niet eens gesproken
hebt. Dat had wat jou betreft met petten op hebben helemaal niks
nee,
te maken.
Wel, nee, het was alleen maar goed dat ik met enige voorkennis of kennis van zaken daar tegengas kon geven. Dat is alleen maar mooi dat er iemand zit die ergens vanaf weet in plaats van iemand die nergens vanaf weet.
Ja, Mark Koster in dit geval.
Ja,
ja die daar, ook nog begon ook te liegen dat hij de curator had gesproken.
Ja, ja, ja.
Ja.
En dan is het grappige wel weer dat dan op de social media is het item Peter de Vries ontploft. Terwijl in mijn optiek natuurlijk het item had moeten zijn Mark Koster liegt in liggen. Uitzending.
Ja.
Maar dat is dan hoe het werkt.
Dat is hoe het gaat in de wereld. Ja. Denk je dat je ooit gaat verzoenen met de wereld en de domme mensen die daarin rondlopen? Of blijf je daar altijd lekker opstandig tegen ingaan met de R van rebel?
Ja, ik blijf wel graag die rebel. Only dead fish go with the flow.
Only dead fish go with the flow. Ja, je voelt je er goed bij.
Ja.
Bevalt het ouder worden je?
Nou, dat is wel een puntje.
Waar heeft u last van?
Nou, nee, kijk, ik ben iemand die heel graag sport en die fysiek is ingesteld. En nou ja, ik heb altijd van genoten om nou ja, in sport ook te excelleren en dingen goed te kunnen doen. En dat doe ik dus nog steeds. Maar goed, naarmate je ouder wordt, moet je daar meer voor doen en moet je voorzichtiger zijn. En dus laat ik zeggen, het ouderdomsproces is nou niet iets waar ik enorm
waar je
uitkijk. Juichend
bij staat.
Nee.
Je ziet er nog stralend uit als altijd. Ja. Maar als je aan het sporten bent, dan voel je het wel degelijk.
Nou, nee, ik ben nog steeds super fit. En ik durf wel te zeggen, ik word 63 dit jaar.
Je loopt mij en Daan er zeker uit.
Maar de meeste mensen van 35 of 40, die sport ik echt er moeiteloos uit. Maar ja, het natuurlijk ouder worden, dat is gewoon iets waar ik niet enorm naar uitkijk. Ik word liever een jaar jonger per jaar.
Ja, zeker. Ja.
Maar goed, het is ook dan wel weer een beetje de sport om fit te blijven. Ik rook niet.
Nee.
Ik drink heel weinig. En,
je doet wat je kan. Ja. En doodgaan, als het gaat over bedreigingen, heb je er altijd heel erg matter-of-factly over gedaan. Nou, je hebt net ook weer een doodsbedreiging leek je aan je broek te hebben. Die bleek niet helemaal echt geweest te zijn. Maar dat doe je altijd wel van, ja, dat hoort nou eenmaal bij het vak. Als je daar niet tegen kan, dan
if you can't stand the heat,
stay out of the kitchen. Dan moet je dit vak niet gaan beoefenen.
Ja.
Maar gewoon de feitelijke dood die komt omdat je op een gegeven moment stokoud bent of omdat je een ziekte krijgt, weet ik veel wat. Jaagt die je eigenlijk meer angst aan of ben je daar ook zo nuchter over?
Nou ja, er is een fact of life natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we gaan allemaal een keer dood. Dus ik doe mijn best om dat uit te stellen door gezond te leven. Ik doe geen gekke dingen. Ik slaap goed, ik rook niet, ik drink heel weinig en ik sport veel. Nou, ik hoop dat dat dan...
Als ze me willen hebben, dan komen ze maar halen.
Ja, dan kan ik er verder ook niks aan doen.
Het grote niet jaag je geen angst aan.
Nee. Ik heb wel eens met vrienden die dan gelovig zijn, daar wel eens gesprekken over. En of er nou wel of niet iets is na de dood. En dan zeg ik altijd, ja, helaas kan ik je niet op je ongelijk wijzen.
Ja, precies. En die daarna... kans krijgen we niet meer.
Nee, want er is niks.
En dan kijk je ze heel tevreden aan. Ja. Is er niet een heel vaag spiritueel besef wat er nog bij je komt met de jaren?
Nee.
Nee?
Nee.
Van Gaal is van zijn geloof afgevallen toen zijn vrouw overleed. Hè?
Ja. Nou ja, dat kan.
Ja.
Maar nee, ik geloof daar niet in. Nee.
Nee, het is niet zoals het wonder van het leven je ineens begint.
Nee, het is natuurlijk wel heel intrigerend.
Hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren,
ik
dat we hier
ook,
zijn.
Ik kijk ook heel graag naar natuurfilms. En dan verbaas ik mij over hoe de wereld en de natuur in elkaar zitten. Ik ben duiker. Ik heb op alle mooie plekken in de wereld heb ik onder water gedoken. Ik ken de onderwaterwereld heel goed. En dan, ja, dan raak je wel doordrongen van hoe gecompliceerd en hoe mooi en hoe kwetsbaar de wereld is. En dat je ook wel echt denkt, hoe kan dit ontstaan zijn ooit? Maar dat neemt niet weg dat ik toch denk dat het hierna afgelopen is.
Ja, en dat het allemaal door een groot toeval, eigenlijk door chaos, zo gebeurd is. En niet door een groot plan van een
niet door een schepper, hogere instantie. Nee, niet door een schepper.
Nee. En dat vind je ook wel een geruststellende gedachte misschien?
Nou, nee. Een geruststellende gedachte zou misschien zijn dat er juist wel een schepper was. En dat ik door me netjes te gedragen in de hemel met met honing en weet ik veel wat terecht zou komen.
Dat zag je. Denk je nog wel eens aan je ouders?
Ja, tuurlijk. Ja.
En wat denk je dan?
Gewoon herinneringen.
Aan dan zie je ze weer voor je.
Ja.
Ben je milder geworden over je ouders in de loop der jaren?
Nou ja, kijk, ik wil daar nooit al te veel over zeggen.
Omdat je broers en je zus... Je hebt één zus, hè, volgens mij.
Eén zus, ja. Nee, maar ook omdat dat vaak ook geen recht doet aan de situatie. Hè? Je gaat praten over iets wat zich gedurende 20 jaar of 25 jaar tijdens je opvoeding heeft afgespeeld. En daar zitten minnen en plussen aan. En ik heb wel de ervaring dat in die interviews natuurlijk vaak op de minnen wordt gefocust. En dat het daardoor een bepaalde lading krijgt waar ik zelf niet zo'n behoefte aan heb. Hè, dus natuurlijk denk ik wel aan mijn ouders terug. Maar om dat ook met Mien uit Urk en Truus uit Zierikzee te delen, daar voel ik helemaal niet zoveel voor.
Ja. Nee. Nou, Mien en Truus,
ja.
Niks doen. Wat je wel met ons gedeeld hebt, is dit fascinerende verhaal. Hoe kan een mensenleven verlopen?
Ja.
Ik kijk nu naar je boek, Een Moord kost meer levens. Het is een soort Peter R. de Vries beginselverklaring ook, hè, dit boek.
Ja, is dat zo?
Nou, die inleiding sowieso is al heel interessant.
Die geeft wel een beetje iets over mijn drijfveren.
Heel
weer,
kort
ja.
uit de doeken doet hoe het zit.
Ja.
Ja, het raadsel van de mensen zullen het geloof ik nooit helemaal ontleden.
Is maar goed ook.
Ik gun je een fantastisch seizoen voor Ajax het komende jaar.
Dank je wel.
Waarom Klaas-Jan Huntelaar er niet in werd gebracht, dat zullen we nooit weten.
Nee.
Dat behoort ook tot de raadsels van de moderne tijd.
Ja, ja.
Even goed hebben we genoten natuurlijk. Ik wens je ook een heel mooi jaar. Waar verheug je je op de komende tijd?
Nou, niet specifiek iets. Gewoon gezond blijven en de dingen kunnen doen die je wilt doen. Dat is al mooi genoeg.
Ja. Hoe denk je dat de Holleder-zaak gaat aflopen?
Ik denk dat hij voor één of twee zaken veroordeeld gaat worden.
En dat hij dan de rest van zijn leven in de cel zal doorbrengen. Ja, het is wat.
Ja.
Ik dank je wel, Peter.
Oké, graag gedaan.
Tot een volgende keer.
Oké.
Dit was Met Groenteman in de kast van 24 mei 2019. Een oude uitzending met Peter R. de Vries. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op deze podcast op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkshand.nl. En u kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman.